Namens de kerkraadgemeente enkele afkondigingen. Morgenavond is er vanaf 7:45 weer catechisatie. Aanstaande donderdag 1 oktober zullen Johan Romer en Melanie Kok met elkaar in het huwelijk treden. Ze vragen een zegen over hun huwelijk in een dienst die om 3:15 hier in de kerk wordt gehouden en waarin ik zelf hoop voor te gaan. Het is een eredienst dus. Ieder gemeentelid is ook hartelijk welkom. Volgende week zondag 4 oktober zal het winterwerk geopend worden. Na de morgendienst zal er gelegenheid tot koffiedrinken zijn, waarna er evenals vorig jaar een preekbespreking gehouden zal worden met de gemeente. Daarna zal er soep geserveerd worden. Ieder wordt gevraagd verder zelf zijn of haar eigen lunchpakket mee te nemen. Hoop op eenzelfde goede ontmoeting als vorig jaar. Voor aanstaande zondag stond een diaconale collecte gepland voor christenen voor Israël, maar in verband met de actuele nood, en dan vertel ik u niets nieuws denk ik, de actuele nood met betrekking tot het vluchtelingenprobleem, heeft de diaconie gemeend deze collecte te wijzigen. Wij vragen u vrijmoedig om uw gebed en royale financiële ondersteuning voor de actie van christelijke organisaties die de vluchtelingen helpen. De collecte van volgende week 4 oktober is dus hiervoor bestemd. We vergeten daarbij niet de Stichting Christenen voor Israël, die daarom vanuit de diaconie zal worden voorzien van een gift. Er zijn vandaag 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de drukkosten van het kerkblad en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is voor de zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. Van harte deze gave bij u aanbevolen. Tot zover. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanavond zal het gaan over de heerlijke naam van de Heere Jezus Christus. Vandaar dat de psalmen over de naam gaan. De naam van de drie-enige God. We beginnen met psalm 9. Psalm 9 en wij zingen vers 2 en vers 10. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd uw naam zal door mijn psalm gezangen, o allerhoogste lof ontvangen. Vers 10, hij die uw naam in waarheid kent zal op u in zijn ellende vertrouwen. Psalm 9, wij zingen vers 2 en vers 10. belijden het geloof vanavond met een deel van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat ook gaat over de naam en het werk van de Heer Jezus Christus. Daarna zingen wij Psalm 72 vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 vers 11, na het eerste deel van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden daar het volgende. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, die hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins zou de toegang ons gesloten zijn. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een andere middelaar naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, noch in de hemel, noch op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, die, hoewel hij in de gestalte van God was, nochtans zichzelf vernietigd heeft door de gestalte van een mens en van een dienstknecht aan te nemen voor ons, en is in alles zijn broeders gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een middelaar zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Amen. Uit het evangelie naar Matthäus, het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 25. Matthäus 1 vers 18 tot en met 25 is de schriftlezing voor vanavond. Daar gaat het over de naamgeving van de Zoon van God. Matthäus 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. Zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Over die naam Jezus zegt zondag 11, waar we vanavond bij aangekomen zijn, het volgende. Zondag 11, we lezen samen uit de catechismusvraag en antwoord 29 en 30. Vraag 29, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Antwoord, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarnaast, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord, nee zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij met de mond in hem roemen. Want van 2-1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Tot zover. Zondag 11. Wij denken in de voorbeden vanavond aan mevrouw van Santen uit Geervliet. Ze is al maanden niet meer in de kerk. Ze krijgt steeds meer last van slijtage aan de heup en de benen en van een verminderde pompfunctie van haar hart. Wel luistert ze iedere week trouw de preken na. Laten we ook haar en haar man niet vergeten. We denken ook aan Karin van Eck, die inmiddels 3 van de 5 bestralingen gehad heeft en in de komende week de overige bestralingen zal krijgen. En we denken aan Johan en Melanie, die aanstaande donderdag in het huwelijk hopen te treden. Laten wij samen met en voor elkaar Gods aangezicht zoeken. Laten we bidden. Heren, wat een wonder is het dat die toegang niet gesloten is. Dat als wij onze stem verheffen, onze ogen sluiten en ons hart tot u heffen, de God van het leven, dat we dan weten mogen dat u een God bent die hoort. Dat zoals we afgelopen donderdag overdachten met elkaar, dat we niet hoeven te spreken tot u, maar dat we mogen spreken met u. Ook vanavond, want als wij vanavond met u spreken, dan doet u dat ook. Straks in de woordbediening, in de psalmen die we al zongen, de psalmen van Israël die we als christenen ook op de lippen mogen nemen. De psalmen die ons hart zo menigmaal kunnen treffen. Zeker als het gaat om die naam van Jezus. Vanavond, heren, willen we met elkaar over die naam het nodige zeggen. De naam die u, o Vader, niet voor uzelf hield, maar die u bekend maakte aan de wereld. En daarmee laat u ook zien dat we die naam mogen aanroepen, ook vanavond. En we doen dat ook, heren, voor elkaar, met elkaar. Voor elkaar, omdat we het nodig hebben. Dat we die naam, die zo groot en zo goed is, leren aanroepen, leren waarderen ook. Leer het ons, heren, vanavond. om in de Heer Jezus Christus onze volkomen redding, zekerheid, geluk en zaligheid te zoeken. U weet wat daarvoor nodig is, nog veel beter dan wij. We hebben onze gedachten over hoe u een mens bekeert en hoogmoedig als we zijn, we leggen het u ook nog eens voor. Zo moet het en zo zal het gaan en anders niet. Maar u weet wel raad met ons, ook met onze schema's. En we bidden om uw Heilige Geest, die alles in de war kan blazen, zodat we niets overhouden, ook geen vrome praat meer. Maar enkel en alleen als een zondaar tot u moeten vluchten, dat we geen kant meer op kunnen, net als die gevangenbewaarder van Filippi, die door de nood en de wanhoop gedreven aan de voeten van Paulus en Silas uitkomt en het uitroept, wat moet ik dan doen om gered te worden? En dan het heerlijke antwoord, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig zijn. Heere, laat zo het evangelie op die hoogte gebracht mogen worden. Maar daarvoor is het nodig dat u laag afdaalt. Want hoe zou uw dienaar de naam van Christus moeten aanprijzen, als hij het alleen moet doen met zijn eigen woorden? En daarom bidden we om uw geest ook in de bediening van het woord, dat in de woordkeuze opgemerkt mag worden. Het is de Heere zelf die spreekt. En dat we ondervinden als gemeente, dit is heilige grond. Hier is God zelf tegenwoordig. En hier woont Hij en hier wordt zijn heil verkregen. O, bewaar ons, Heere, voor die vreselijke gewoontevorming. Dat we zondag in, zondag uit, als dienaar van het woord, als gemeente opkomen. Onze vertrouwde plek innemen. En alles over ons heen laten komen. Wat is het toch een voorrecht, Heere, dat we hier mogen zijn. En dat u gemeenschap met ons wilt hebben. U ons zoekt, ook al zoeken we u niet. De achterliggende week is dat gebleken, waar ons hart lag. Misschien moeten we wel eerlijk bekennen, weinig of helemaal niet aan uw gedachten hebben. We vielen de maandag in en we rollen de zondag weer in en we komen tot stilstand. En laat het vanavond dan maar een heilzame stilstand zijn. Dat we voor het eerst in ons leven gaan reflecteren op onszelf en onszelf de vraag stellen: wie is de Heer Jezus voor mij? En als Hij voor ons geworden is, het allerhoogst en eeuwig goed, onze persoonlijke redder en verlosser, laat dan de preek voeding mogen geven. Want voor het geloof is het toch waar, alles wat aan Hem is, is begeerlijk. Dan verlangen we naar meer onderwijs. Dan verlangen we naar nieuw licht op Hem, op zijn werk, op zijn naam. Heere, geef toch dat we niet naar de catechismus luisteren, alsof het gesneden koek voor ons is. Bekende klanken, ook als het gaat om de naam van Jezus. Maar dat we luisteren, omdat ons leven ervan afhangt. En omdat we weten dat u door de woordbediening onze harten inneemt, ons verstand verlicht, maar ook in de twijfels van ons leven vastheid wil geven. Er zijn ook mensen onder ons die zo wankelmoedig zijn, die als ze naar zichzelf kijken moeten zeggen, dan weer zo en dan weer zo, heen en weer geslingerd tussen vrees en geloof. Spreek, Heere, ook tot die jongeren en ouderen. Ik ben uw heil alleen. We bidden voor onze belijdeniscategezanten. We danken u voor de goede ontmoetingen die we tot nu toe gehad hebben. En we bidden dat ze ook mogen merken in het luisteren naar de preek. Er verandert wat. Ik luister voor mezelf. Het gaat over mij. Het gaat over mijn eindbestemming. Het gaat over mijn leven. Zegen, Heren, de kinderen. Zegen de hele gemeente. We bidden ook voor de thuisgemeente die meeluistert, geeft u ook daar uw tegenwoordigheid te ervaren. We dragen onze zieken aan u op. We bidden voor mevrouw Van Santen. op hoge leeftijd gekomen. Maar wat wordt het zwaar om te dragen en te merken dat ons hart minder wordt en daarbij zoveel uitvalt. Geef, Heere, in die zware en moeilijke weg de kracht van boven die ons de zekerheid van die belofte laat ervaren. Wie de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zegen haar en haar man in deze moeilijke weg. We bidden voor Karin. Heere, het is nu echt begonnen. En na de schok van de uitslag is er nu het overgeven aan de behandeling en tegelijk, en dat is heel diep, het ook overgeven aan de wil van de Hemelse Vader, die deze weg met haar gaat, waar het kwaad ons zo kan toelachen, maar waar u het goede niet onthoudt, zelfs niet in de dood. Zegen, Heere, de bestralingen. Geef kracht om dit kruis te dragen naast u, in de wetenschap en soms ook in de heerlijke ervaring dat het zwaarste deel van het kruis op u, de overste kruisdrager, rust. Wij bidden u voor Johan en Melanie, die de komende week in het huwelijk treden en een blijde dag in het vooruitzicht hebben. Zegen hen en de familie. We danken u, Heere, dat ze hun huwelijk laten bevestigen hier in de kerk en met ons mee blijven leven. Laat hun huwelijk een huwelijk zijn waarin ze samen u mogen dienen. En waar ook wat van uitgaat naar de gemeente en naar de omgeving toe. We bidden, Heere, geef vrede op deze wereld waar zoveel onvrede is. En dan weten wij, Heere, dat we de vrede niet bij de politici moeten neerleggen, maar dat u de vredevorst eens de vrede zult gebieden. Maar onderweg wordt het wel zwaar en wordt het wel beproefd. En zien we de chaos hand over hand toenemen, ook als we denken aan het vluchtelingenprobleem. We bidden, Heere, om wijsheid, barmhartigheid enerzijds, maar ook een geheiligd verstand anderzijds, om niet grenzeloos te zijn in de barmhartigheid, maar ook niet onredelijk in de liefde. En we bidden, Heere, om doortastendheid, om profetisch zicht voor de christelijke politici die hun stem laten horen, ook als het gaat om dit probleem. En geef de christelijke gemeente ook zicht in deze tijd. Niet alleen op wat er allemaal gebeurt in de geschiedenis, maar vooral op wat u doet in de geschiedenis. En dan mogen we toch weten dat u met vaste hand als het lam regeert. En als wij uw geboden bewaren, dat we dan niet beschaamd zullen zijn, ook niet in het einde der tijden. Heere, ontferm u over deze gemeente. Kwetsbaar en tegelijk, als we uw woord bewaren, zo vol kracht, mag het uitstralen in deze plek, in Appenbroek, op dit eiland. Hoor ons bidden en heb dank voor dit samen zijn. En hoor ons uit genade alleen. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 105. Vers 1 en vers 2. Psalm 105, vers 1. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam. En het tweede, juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt de hoogste vreugdepsalmen, beroemt u in zijn heilige naam. Psalm 105, wij zingen vers 1 en 2. Gemeente, het zou toch wat zijn als u en als ik geen naam had. Hoe zouden we elkaar dan moeten aanspreken? Dat is wel erg lastig. Het is een zegen dat we namen hebben. Dat is in het contact wel net zo makkelijk. En bovendien, als je een naam hoort, dan komt er een gezicht boven. De eigenheid van een persoon komt naar voren. Als u van de weg hoort, dan weet u een beetje hoe die man eruit ziet. En ja, misschien weet u nog wel meer van die man. En zo weet ik ook wat over u. Het is handig dus, makkelijk, dat we namen hebben. Hoe vanzelfsprekend is het? Hoe onvanzelfsprekend is het, gemeente, dat de Heer Jezus een naam heeft? De Zoon van God. Hij heeft ook een naam, maar daar gaat het vanavond over. Omdat wij namen hebben, kunnen we elkaar aanspreken, kunnen we elkaar roepen. Omdat Hij een naam heeft, kunnen we Hem aanspreken. En kunnen we Hem om hulp roepen. Het is geen naam, gemeente, die Jozef bedacht heeft, we hebben het samen gelezen. Het is een naam die gegeven is vanuit de hemel, niet uit de lucht gegrepen is. Geopenbaard door de Vader, gegeven aan Jozef. Je zult zijn naam Jezus heten. En over die naam gaat het vanavond. Het is de enige naam. Op tent oud ziet u de puntenverdeling staan. De enige naam, Jezus, twee gedachten. In de eerste plaats is het een inhoudsvolle naam. In de tweede plaats is het een exclusieve naam. Een inhoudsvolle naam, een exclusieve naam. Een inhoudsvolle naam, dat is het eerste. Gemeente, Jezus heet Jezus en dat zegt ons alles over wie God is. Ik zal die zin uitleggen in de loop van de preek. Jezus heet Jezus en dat zegt ons alles over wie en hoe God is. Wij kunnen God kennen. We kunnen iets van Gods grootheid zien als wij rondlopen op een prachtige zondag als deze. Vanmiddag heb ik dat ook gedaan in de Benisse. En je komt onder de indruk van alles wat je ziet en de vogels die je voorbij ziet vliegen. Wat is God groot en goed? Maar dat is nog maar een deel van wie God is. We kunnen hem ook in het woord leren kennen. En we leren hem het meest kennen in zijn Zoon Jezus. Niemand heeft ooit God gezien. U niet, ik niet. Maar God heeft hem aan ons geopenbaard. Hoe dan? Door Jezus te laten geboren worden. Zo weten wij wie God is. En hoe God is, hoe barmhartig en hoe genadig. En dat is een dubbel wonder, gemeente, als je beseft dat Matteüs 1 de eerste bladzij is van het Nieuwe Testament. Als u een Bijbeltje bij u hebt en u zou even terugbladeren naar Matteüs 1, dan in de meeste bladzijden zit er een witte bladzij tussen. Tussen het Oude en tussen het Nieuwe Testament. En dat is niet alleen symbolisch. Het laat ook zien dat er tussen oud en nieuw toch wel wat plaatsvond. Ik kreeg juist vorige week van iemand een boekje in handen gedrukt. De witte bladzij van dominee Moerkerke, die heeft daar iets over geschreven. En hij schrijft over de 430 jaar tussen Oude en tussen Nieuwe Testament. Daar staan we niet bij stil, maar tussen het Oude en Nieuwe Testament zijn er eeuwen voorbij gegaan. Waar we vanuit de Bijbel geen onderwijs over krijgen. Blijkbaar niet belangrijk. De stem van de profetie zweeg. Malachi is de laatste geweest. En dan? Is u wel eens opgevallen dat de eerste profetie die in vervulling gaat deze is? Dat Jezus geboren wordt. Na 430 jaar doorbreekt God zelf het stilzwijgen. Geen profeet is overgebleven. En dan gaat God spreken in de duisternis van die tijd. Terwijl er nog maar een enkeling is overgebleven. Die leeft bij Gods geboden. Nou, gemeente, dat maakt het wonder wel dubbel groot, hè? Dat wij lezen op de eerste bladzij van het Nieuwe Testament. En je zult zijn naam, Jozef, heten Jezus. En dan moet u niet te snel zeggen. Ja, dat weet ik wel. Als Jezus zich vanavond aan ons voorstelt, dan zijn wij heel snel met ons antwoord en zeggen, oh ja, dat weet ik wel, die zondag 11 is een hele bekende zondag. En dat gedeelte wat we samen gelezen hebben is ook zo overbekend. Ken je hem echt? Weet je echt wie Jezus is? Wij maken wel eens kennis met iemand, hè? Ik heb een kennismakingsronde gedaan in de gemeente en dan denk je dat je iemand kent. Nou, je komt er na verloop van tijd echt wel achter dat je een paar jaar met iemand moet optrekken voordat je iemand echt gaat kennen. Hoe ken je elkaar nou vanuit de ontmoeting? Als er een band groeit. Bij sommigen een vriendschapsband, bij anderen een liefdesband of een geestelijke band. Maar als er een band groeit, dan ga je elkaar echt leren kennen. Nou, ken je Jezus zo, gemeente? Kijk, iedereen weet wel wat over Jezus. En je weet misschien zelfs wel wat zijn naam betekent. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar ken je hem persoonlijk? Geloof je in hem? Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten kunnen zalig worden. Wat is daar nou zo bijzonder aan, dat Jezus Jezus heet? Nou, in de eerste plaats is het helemaal niet bijzonder dat hij Jezus heet. En dat maakt het juist zo bijzonder. Dat klinkt een beetje cryptisch, maar ik zal het uitleggen. Jezus is een heel gewone naam. Net zoals tegenwoordig, de naam Jan, een heel gewone naam is. In die tijd heette zoveel jongetjes Jezus. Yeshua. Yeshua ben Jozef in dit geval. Jezus, de zoon van Jozef. Dus het is een heel normale naam. De naam Jezus onderscheidt zich eigenlijk in niets van gewone jongensnamen. En dat maakt het zo bijzonder. Blijkbaar heeft God dat zo gewild. Dat die naam zo gewoon is dat een kind hem kan noemen en een kind hem kan aanroepen. Geen onuitsprekelijke naam, onuitspreekbare naam, geen cryptische naam, een gewone naam. Zodat de simpele ziel, de eenvoudigste mens op de aarde, in deze naam zijn geluk kan vinden. Er zit toch nog wel wat achter die naam Jezus. En dat is dit, dat het een Hebreeuwse naam is. Een oud-testamentische naam. En wie zijn Bijbel een beetje kent, die weet dat er twee Jozua's, want dat is eigenlijk de Hebreeuwse naam voor Jezus, dat er twee Jozua's in het Oude Testament zijn geweest. De eerste Jozua, dat is de Jozua die de opvolger van Mozes was en die het volk van Israël uit de woestijn in het beloofde land mocht leiden. De tweede Jozua, dat is de hoge priester, Zacharia 3. Met die vuile wisselklederen, weet u nog wel? Is die eerste Jozua. Dat is dus de man die ervoor mocht zorgen dat het volk wat bevrijd was uit het diensthuis van Egypte, vanuit de engte in de ruimte gesteld werd. Want het beloofde land Kanaan, dat was het land waar men op adem kon komen. Het land overvloeiend van melk en honing. Dat was echt ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Jozua, hij betekent hij die het voor ons ruim maakt. Nou, als je die lijn nou eens doortrekt, hè, wat doet Jezus? Jezus maakt het in de engte ruim. In de benauwdheid laat hij ademhalen. Zo heeft Jesaja het gezegd. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die woont in het land van de schaduw van de dood, over hem zal een licht opgaan. En u weet die woorden, die klinken in Matthäus 4, als Jezus zijn werk aanvangt in de synagoge in Nazareth en dit deel uit Jesaja leest en daarmee eigenlijk laat zien. En dit is nou de reden van mijn komst. Om het volk dat in duisternis wandelt, een groot licht te laten opgaan. Jozua in het Oude Testament, van de engte naar de ruimte. Jozua in het Nieuwe Testament, van de engte naar de ruimte. Van de duisternis naar het licht. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn is die van de hoge priester. Jozua. Met vuile wisselklederen staat hij voor het aangezicht van God. En wat zegt God dan? Hier heb je nieuwe kleren. Doe je oude kleren maar uit. Je krijgt wisselklederen. Helemaal rein. Helemaal schoon. Wat betekent dat? Dat betekent dat God vrij spreekt. Wisselt. Mijn zonde wisselt hij met zijn gerechtigheid. Er vindt verzoening plaats. Dat is profetisch wat Zacharia 3 bedoelt. Nou, trek de lijn maar door naar de Nieuwtestamentische Jozua. Wat doet Jezus? Hij ruilt. Mijn zonde wil hij graag hebben. Zodat hij zijn gerechtigheid aan mij kan schenken. Heb je zo Jezus wel eens aangeroepen? In je gebed. O Jezus, u bent degene die daar de ruimte voert. U bent degene die kan ruilen met mij. Gemeente, zo mag je hem aanroepen. God de Vader heeft het zo bedacht. Heeft deze naam aan Jozef gegeven. Laten we ons daarover verwonderen, gemeente. Hoeveel godsdiensten zijn er niet in deze wereld, waarin de mensen zelf allerlei namen voor goden bedenken. Dat was trouwens in het Oude Testament ook gebruikelijk. Bel, Marduk, Nebo, noem maar op. Mensen bedachten namen. En hier bedenkt God de Vader de naam. En hij onthult hem. Hij maakt hem bekend. Nou, ouders geven niet zomaar een naam aan hun kind. Je zegt niet op een goede dag, nou, het kindje wat geboren wordt, dat krijgt een naam. Daar denk je toch over na. En soms zit er ook nog een bedoeling achter, hè? Een betekenis. Binnenkort zal Daniel gedoopt worden. Daniel, God is mijn rechter. Of hij wordt vernoemd naar iemand. Naamgeving is nooit zonder reden. Nou, zo is het ook niet met de Heer Jezus. Die naamgeving is niet zonder reden. Hij komt regelrecht, mag ik het zo vanavond zeggen, gemeente. Hij komt regelrecht uit het hart van God de Vader. Alle barmhartigheid en liefde die God heeft voor het verlorene van deze aarde, komt tot uitdrukking in de naam Jezus. Wie durft nog te zeggen dat Jezus de meest verborgen persoon is? Erg, hè? Als dat gezegd wordt. Jezus is de meest verborgen persoon op de aarde. Ik ga u vanavond iets anders zeggen. Jezus is de meest geopenbaarde persoon op de aarde. Gij zult zijn naam heten Jezus. Dat moest Jozef niet voor zichzelf houden. Dat mocht hij bekendmaken aan iedereen. En God wilde dat het op schrift gesteld werd. Zodat iedereen die de Bijbel voor het eerst leest. Het Nieuwe Testament voor het eerst begint te lezen. Matthäus 1. En hoeveel mensen beginnen daar niet? die we nog nooit van de Bijbel gehoord hebben. Matthäus 1 gaan lezen, de geboorte van Jezus. Ze lezen het. Hij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Gemeente, dat is dus een naamgeving ten goede voor ons. Nu begrijpen wij ook waarom in de psalmen zo vaak staat dat gelovigen vertrouwen op zijn naam. En dat mensen zijn naam gaan aanroepen. En nu begrijpen wij ook dat de eerste christenen in het boek Handelingen mensen werden genoemd die zijn naam aanroepen. Lees maar Handelingen 9 vers 14. Christenen zijn mensen die de naam aanroepen. Er zit blijkbaar zoveel kracht, jongens, in die naam. Er zit zoveel evangelie in die naam. Dat mensen van die naam moeten hebben. En daarom, als we het hebben over de naam Jezus, gaat het ook in één adem over wat hij doet. Dat is bij ons mensen anders. In de Bijbel lees je over Judas. Nou, hij heeft een prachtige naam, maar hij maakt zijn naam niet waar. Godlover. Mensen kunnen prachtige namen hebben en het tegenovergestelde waarmaken. Maar dat is bij Jezus anders. Jezus' naam is wat hij doet. En dan zegt de catechismus het volgende. Jezus, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Was nou het belangrijkste werk van de Heer Jezus? Zalig maken. Dat betekent van al onze zonden verlossen. Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Dat doet hij helemaal zelf. En daar komt niets van mij bij kijken. Ja, maar een mens moet toch eerst. Nee, ja, zegt u het maar. Ja, ik heb altijd gehoord en altijd geleerd dat. Je moet kijken wat de Bijbel zegt. Wat moet een mens eerst? We hebben samen 3 keer nagedacht over Handelingen 16. Over de gevangenbewaarder van Filippi. Wat zei Paulus? Toen die cipier bevend over al zijn ledematen op de knieën viel voor Paulus en Silas. Ja, maar jongen, een mens zal toch eerst. Wat is er gebeurd met die man? Die man is in de angst en de wanhoop van zijn leven gevlucht naar de dienstknechten van Jezus Christus en heeft gezegd: help, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben zo ongelukkig als ik maar zijn kan. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Kijk, zo maakt God mensen zalig. Hij schildert de naam van de Heer Jezus voor ogen. En je gaat waarde zien in die naam. Eerst ging het altijd over de Heer Jezus en allerlei dominees noemden de naam van Jezus en je las over Jezus en deed helemaal niets. En hoe kan het nou dat die naam Jezus nu ineens gaat stralen, gaat schitteren voor je, dat die naam vol inhoud is geworden? Ja, hoe komt het nou dat het echtpaar van aanstaande donderdag in het huwelijk, 2 mensen met elkaar in het huwelijk gaan treden, ja, omdat ze van elkaar houden? Eerst was die naam van de ander alleen maar een naam. Maar nu zie je waarde in die naam. En dat is bij de naam van Jezus nog anders. Je ziet in hem alles wat jou ontbreekt. En dan gebeurt het in de prediking van het woord. Ik lag machteloos gebonden. Maar gij komt en reinigt mij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en maakt mij vrij. Weet je geen raad met je zonde? Dan heb ik raad voor je. Er zijn mensen die helemaal niet wakker liggen van zonde. Is het dan vreemd dat de naam van Jezus je ook niets waard is? Wat moet je nou met Jezus als je geen zonde hebt? Dan is Jezus hooguit een bijzondere persoon. Maar als je nou in de kreukel zit hè, vanavond en je zit hier met een besmet verleden, met een getekend verleden, met een opeenstapeling van schuld en je zegt, dominee, ik heb 20, 40, 60 jaar zonder God geleefd, van God los geweest. Als al de zonden mij voor ogen geschilderd zouden worden, want ik ben wel heel wat dingen vergeten, maar God vergeet ze niet. Als al die zonden voor ogen geschilderd zouden worden, waar zou ik het dan moeten zoeken? Nou, misschien herken je dan wel iets van die gevangenbewaarder. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Als je met die vraag in de kerk zit, dan kan ik maar één ding doen en het zou de roeping ondermijnen als ik dat niet zou doen. Spreken over hem, de Heer Jezus Christus die raad weet met je zonde. Je begrijpt toch niet dat de dienaren van Christus zijn die het liefst zo weinig mogelijk over Jezus spreken. En zoveel mogelijk over andere dingen. En dat kan aan de linkerkant van de kerk, het kan aan de rechterkant van de kerk. Het kan gaan over een plat, horizontaal evangelie, een praatje. Wat je ook bij een humaan mens kunt horen in een dorpshuis. Het kan ook gaan over zonde en over de wet. En de naam van Jezus wordt hooguit aan het eind van de preek genoemd. Wel, weet je wie daar tevreden mee is? De duivel. Want als de duivel één ding wil bestrijden, jonge mensen, is dat de naam van Jezus in je leven. Hij heeft een gruwelijke hekel aan de naam van Jezus. En hij wordt wakker als er een jongen vanavond zijn onverschilligheid niet langer meer kan laten gelden. Maar van binnen voelt, er moet iets veranderen in mijn leven, wat weet ik niet. Maar zo is het niet goed. Nou, de duivel wordt wakker. En hij heeft verschillende bestrijdingsmogelijkheden. Ik zal er twee noemen vanavond. Om dit antwoord van de catechismus te ondergraven. Om je naar huis te laten gaan met de wanhoop. Twee bestrijdingsmogelijkheden. Het eerste, hij laat je blind staren op de zonde. Ja, en daar gaat het ook over in dit antwoord. En daar moet het ook over gaan, gemeente. Maar wat doet de duivel nou? Hij laat niet anders zien dan zonde. En de Satan heeft zijn doel bereikt. Als er vanavond iemand in de kerk zit of meeluistert die gebukt gaat onder de last van zonden, van verslaving, wanhopig is en zo naar huis gaat. Gemeente, als de nood van je ziel hoog gekomen is, wie heb je dan nodig? De Heer Jezus Christus. En hij is er vanavond, gereed om te helpen. Wie? Waarom gebeurt er niet bij mij dan, zegt iemand. Nou, misschien is het water bij u aan de lippen geraakt. Maar u kunt zich nog aardig redden. Kijk, wij mensen zijn mensen van de mogelijkheden. Hè? Wij vinden voor 1000 problemen altijd nog 1001 oplossingen. Ja, totdat we erachter komen dat zalig worden echt onmogelijk is. Ik bedoel, dat we het zelf niet kunnen redden. Als het water je aan de lippen staat, staat het nog net niet hoog genoeg. om te zeggen, nou ga ik bijna onder. Nou ga ik onder. Jezus maakt zalig. Hij verlost van zonde. Die mensen die gebonden zitten en geen kant op kunnen. Geen centimeter geestelijke ruimte ervaren. En daarom is het terecht wat Paulus en Silas zeggen tegen die gevangenbewaarder. Dan zeggen ze niet, ja maar beste man, ga eerst maar eens een paar preken van ons luisteren, want je snapt er nog helemaal niks van. En dan zeggen ze ook niet, nou, volgens mij word je door de aardbeving zo bang. Maar je schrikt nog niet terug voor het recht van God. Je hebt er daar wel niet onder gebogen. Wat zeggen ze dan? De man in wanhoop. Geloof in de Heer Jezus Christus. Wat moet je doen, man? Je hoeft niks te doen. Paulus en Silas zijn niet de mannen die zeggen, nou moet jij wat doen. Maar dat zijn de mensen die zeggen, en alles is al gedaan. God heeft genoeg gedaan. Dat is evangelie. En dan mag je als vermoeide zondaar vanavond je hoofd opleggen en je vinger bijleggen en de duivel de deur wijzen. Duivel, ik weet het. Jij legt je vinger bij mijn zonde en terecht. En je weet nog half niet wat ik bedreven heb. Maar ik zal mijn vinger leggen bij het woord. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Een eerste bestrijdingsmiddel. Dus de zonde alleen maar benadrukken. Tweede, de kloof tussen Jezus en de zondaar vergroten. Uitvergroten. Zo groot maken dat u er niet overheen ziet. Of dat je alleen maar bergen ziet van onmogelijkheid. Je ziet er niet overheen. O gemeente, dan heb ik vanavond een ruime boodschap voor u. Jezus is een zaligmaker voor wie geen berg te hoog is en voor wie geen kloof te wijd is. Hij is de zaligmaker die van al onze zonden verlost. Misschien zit hier iemand vanavond te luisteren die zegt, ja, ik geloof dat Jezus van zonde verlost. Maar ik heb één zonde bedreven in mijn leven. Mag niemand weten. Maar die zonde zou daar vergeving voor zijn. Ik roep het u toe, met de naam van mijn zender, er is vergeving. Als God in het recht zou treden en uw zonde zou gadeslaan één voor één, wie zou dan bestaan? Maar er is vergeving. Altijd voor de grootste van de zondaren. Van al onze zonden verlost Hij. Wat een zaligmaker, gemeente. De zaligmaker zal nou nooit zeggen, ja, met die zonde van u weet ik nou geen raad. Of met die persoon zoals u bent, weet ik geen raad. Dat is nog nooit voorgekomen en het zal ook nooit voorkomen. Niets gaat zijn macht te boven, gemeente. Maria verloste Hij van 7 duivelen. En die bezeten man verloste Hij van een legioen van demonen. Wie zegt er vanavond, mijn zonden zijn te groot? Weet je, dat kan heel gereformeerd klinken. Het is niet gereformeerd hoor. Het is heel hoogmoedig. Mijn zonden zijn te groot. De zaligmaker is groter dan de nood van je leven. Jezus neemt de zondaars aan. Roept dit troostwoord toe aan allen die van 's levens rechte baan op de dwaalweg zijn vervallen. Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat een inhoudsvolle naam, hè? En nou het tweede. Het is ook een exclusieve naam. Dat betekent alles buitensluitend. Als er een folder bij u in de brievenbus valt en u leest erop exclusieve aanbieding, dan wordt uw aandacht meteen getrokken. Iets wat exclusief is, een exclusief huis, een exclusieve auto, een exclusieve kleding. Ja, dat trekt onze aandacht. Al kunnen we het misschien helemaal niet betalen. Maar juist dat exclusieve, dat spreekt mensen aan. Nou, vanavond heb ik ook een exclusieve boodschap voor u. En ik mag het hebben vanavond over een exclusieve zaligmaker. Dat is vraag 30 en antwoord 30. Het is een zaligmaker die zegt, of ik ben het helemaal, of ik ben het niet. Het is geen tussenweg. Of ik ben me volkomen zaligmaker, of je moet het zelf redden. Gemeente, er zijn wat een rustplaatsen buiten Jezus. Ach, als je je eigen hart kent, dan begrijp je wel dat mensen geen interesse hebben in Jezus. En dat het evangelie eerder op weerstand stuit dan op honger en dorst. Want gemeente, er zijn wat een rustplaats. Ik bedoel, we hebben wat zekerheden in ons leven. En die bouwen we zelf ook in. Want ons leven moet zo zeker mogelijk zijn. En ik zeg niet dat je geen zekerheden je mag veroorloven. Dat dat niet wijs is om zekerheden in je leven te hebben. Maar weet je wat de ellende is van zekerheden? Ze geven je een veilig gevoel. En je gaat achteroverleunen. Comfortabel. In je huis, je hebt tenminste een dak boven je hoofd. Comfortabel omdat je bankrekening, omdat de bodem van de bankrekening nog lang niet in zicht is. Comfortabel omdat je zo gezond bent. Al 60 jaar. Nog nooit een ziekenhuis van binnen gezien, dominee. Comfortabel en zeker. Omdat de ouderling op huisbezoek nooit zal kunnen zeggen, waar bent u eigenlijk die tweede dienst? Comfortabel en zeker omdat ze u niet kunnen betrappen op niet uit de Bijbel lezen of niet bidden, dat doet u allemaal. Comfortabel, omdat u zondags en door de week herkenbaar bent als christen. Het geeft je een zeker gevoel. Maar is het daarmee de zaligheid, gemeente? U voelt wel aan, nee hè? Dat is geen zaligheid. Met al die rustplaatsen heb ik Jezus nog niet. Wat moet er gebeuren? De vorige eeuw leefde er een apologeet, Francis Schaeffer, en die zei, wat moet er gebeuren als het evangelie aan de man moet worden gebracht? Dan moeten mensen eerst dakloos worden gemaakt. Hij bedoelde niet letterlijk, maar figuurlijk. We hebben allemaal een dak boven ons hoofd. En de storm en de regen, ach, ze deert ons niet. Je moet mensen dakloos maken. Nou, dat is wel heel mooi gezegd door die apologeet. Ik denk dat het ook wel een doel van de prediking is. Mensen dakloos maken. Dat ze zich eigenlijk een, nou ja, mag ik het zo zeggen, in de actuele problematiek van nu, maar dat ze zich een asielzoeker gaan voelen. Begrijpt u denk ik een beetje wat ik bedoel? Van huis en haard verdreven, dakloos geworden, dakloos gemaakt. En het is verschrikkelijk natuurlijk wat er op grote schaal plaatsvindt. Laat dat helder zijn. Maar geestelijk gezien, is dat de weg die God gaat met een mens? Van dakloos maken tot thuiskomen bij de Heer Jezus. Denk aan de verloren zoon. Wanneer gaat die jongen terug naar huis? Ja, niet als zijn portemonnee nog gevuld is. En niet als hij nog allerlei vrienden heeft waarmee hij kan feesten en plezier kan hebben. Maar die jongen gaat terug als hij alleen is gekomen te staan. En als zijn geld er doorheen is. Dakloos. Ja, en dan heeft die jongen uit de vergelijkenis nog een thuis. Maar hij hoopt een plekje te krijgen in een van de verblijven voor de slaven. Misschien zit er nog een plekje in, maar het zou ook heel goed kunnen dat de vader zegt, blijf jij maar buiten staan, vriend. Want je hebt mij zo op je hart getrapt. Wij kennen de gelijkenis. En wij weten wie hem uitspreekt. Jezus. Die met die gelijkenis laat zien wie hij is en wat hij doet. Daklozen. Thuis halen. De deur zwaait open. Het feestmaal wordt aangericht. Gemeente, zo is God. En zo is zijn zoon. En jonge mensen, dat is nou het exclusieve van deze zalig maken. Dat zul je in andere wereldgodsdiensten niet aantreffen. Ik weet wel, de catechisme is geschreven een paar eeuwen terug. En die dacht nog niet echt na, tenminste die theologen van toen, niet over, niet zodanig tenminste als nu, over het probleem van de islam en over andere wereldgodsdiensten. Je ziet heel duidelijk in antwoord 30 dat het gaat over de Roomse kerk. De catechisme is natuurlijk geschreven tegen twee fronten, de Roomse kerk en de doperse dwaalgeesten. En in dit antwoord komt heel duidelijk uit, ook in de vraag trouwens, dat Jezus anders is dan het geloof van de Roomse kerk, waar je ook een deel van je zaligheid bij de heiligen kunt zoeken. Bij Rome is trouwens nog steeds geen erkenning dat Jezus een exclusieve zaligmaker is. Maar de andere wereldgodsdienst al helemaal niet, gemeente. En daarom is het goed dat we dat vanavond ook tegen elkaar zeggen. Je zult zeggen, ja, dat zal zo'n vaart niet lopen dat ik hindoe word of boeddhist of moslim. Nee, maar weet u dan wel waarin het christelijk geloof verschilt van die andere wereldgodsdiensten? Dat is wel nodig om te weten. Waarin het dan exclusief is. En daar hoef je je echt niet voor te schamen. Want zo is het. Waarin is het christelijk geloof exclusief? Dat het niet is Jezus plus iets. Maar Jezus alleen. Ik denk dat ik het verhaal van de put in ieder geval op catechisatie, maar misschien ook wel in een preek al verteld heb. Van die man die er ellendig aan toe was, op de bodem van een put terecht was gekomen, was gevallen. En hij kon er niet uitkomen. En verschillende personen komen aan de rand van de put hem allerlei adviezen geven. En Mohammed zegt, je moet je maar verenigen met de wil van Allah. En Boeddha zegt, ga mediteren. En zorg maar dat je één wordt met het opperwezen. Een andere wijsheidsleraar zegt, herinner je de lessen van Confucius. En dan komt Jezus. En hij spreekt niet, maar hij daalt in de put af. En hij neemt die man op zijn schouder. En hij trekt hem uit de ellende omhoog. Mij in de kuil verzonken. Mij heeft hij hulp geschonken. Dat is zalig worden. En dat is Jezus. Die niet zegt, en nou moet je, maar nu zal ik. Hier ben ik. Wie is Jezus voor je, gemeente? Luther heeft eens gezegd, u kent die uitspraak wel, als je mij open snijdt, dan komt de paap eruit. Met andere woorden, het Roomse zuurdeeg waar hij zo fel tegen was. Dat werken, werken, werken. Niet alleen maar geloof, maar ook iets van de mens. Dat zit in mij, zegt Luther, zelfs nadat ik Christus heb leren kennen. Nou, u zult het misschien niet zo zeggen, maar het zit ook in ons, gemeente. Werken, werken, werken. Hoe merk je dat dan, dat het ook in kerkmensen zit? En in de christenheid in zijn algemeenheid. Nou, er zijn kerken die heel naïef zijn. En er zijn dominees die heel naïef zijn. En er zijn gemeenteleden die heel naïef zijn en zeggen, ja, is er eigenlijk wel zoveel verschil tussen de wereldgodsdiensten? Ik las een tijdje terug een artikel over de Christlaam. Een samensmelting van het christendom en de islam. Volgens mij begon het in Amerika, maar het vindt ook medestanders in Europa. Twee godsdiensten op één hoop. Het zou toch mooi zijn als je elkaar kunt vinden. U zegt, er staat heel veel bij mij vandaan. Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar wat ik nu ga zeggen staat wel iets dichter bij ons, denk ik. Wij die ons de gereformeerde gezindte noemen. Maar onder het mom van gereformeerd zijn en rechtzinnig zijn, kunnen we zo fariseïstisch zijn als wat. En van de fariseeën zei de Heer Jezus geen fijne dingen, dat weet u hè. Van buiten witgepleisterde graven, van binnen vol dorre doodsbeenderen. Wanneer ben je dan zo'n fariseeën, vraagt u. Wanneer ben je dan een 21ste eeuwse fariseeër nou, als je nog altijd bezig bent om je geestelijk cv aan de Heere te overhandigen en al 60 jaar bezig bent om dat geestelijk cv op te knappen en weer nieuwe dingen aan te vullen. He, zoals iemand die naar werk op zoek is, in een sollicitatiegesprek niet zijn negatieve dingen gaat noemen, maar juist de positieve dingen. Ik heb dit en ik heb dat en ik heb daar gewerkt en ik heb dat gedaan. Lees mijn cv maar, ik ben bereid hem toe te lichten. Hoeveel duizenden zijn er niet die zo met Jezus omgaan. En ze gaan opsommen wat ze beleefd hebben en wat ze ervaren hebben. En wat ze al weten en kennen. Gemeente, denkt u dat de Heer Jezus daarop zit te wachten? Dat wij gaan vertellen wat wij allemaal al gedaan hebben. Weet je wat wij dan niet beseffen? Dat zei een middeleeuws theoloog. U weet niet hoe groot het gewicht van de zonde is. Als u dat zou beseffen, dan zou u wel stoppen met al die pogingen om vooruit te komen, geestelijk omhoog te komen, te sparen, spaarkaarten vol om een plek in de hemel te bemachtigen. Jezus is een exclusieve zaligmaker. En het antwoord is heel radicaal. Je kunt met de mond zelfs in Jezus roemen. En met de daad een verloochenen. Hoe dan? Als je het hebt over Jezus als de weg, de waarheid en het leven, maar diep van binnen nog altijd bezig bent om acceptatie bij God te krijgen op grond van wat je zelf meebrengt. De tranen die je laat onder een preek. De gebeden waarin je gevoelig gestemd was. De ervaring die je had bij die dominee. Gemeente, het is geen grond. Het is geen basis voor de zaligheid. Dat is nou precies de godsdienst die denkt vanuit Jezus plus. Maar het is Jezus en anders geen. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, kunnen redden. Gij alleen. Ja, wanneer ga je dat nou zien, zegt iemand. Als je met die dichter het beleid, moeder kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Jongens, in de taal van jullie, dat betekent dat je zonder iets nog in je handen, met lege handen, misschien alleen maar help roept. Help mij. Wanneer ga je dat roepen? Als God één voor één het gaat aanwijzen in je leven. Al die zekerheden, het zijn geen zekerheden voor dit leven, na dit leven. En daarom bid ik dat velen van u en van jou dakloos gemaakt worden. En dat degenen die dakloos geworden zijn, meer en meer zien wat er in Jezus te vinden is. Hoe hard je ook je best doet, je wordt nooit zalig. Het is een doodlopende weg. Maar er is onder de hemel geen andere naam gegeven tot zaligheid, waardoor je kunt zalig worden. En hij die de naam van Jezus aanroept, zal zalig worden. U hebt de beelden gezien en de berichten gehoord van die honderden moslims die doodgedrukt zijn. En u hebt misschien ook gehoord wat moslims daarvan zeggen. Hoe hard die godsdienst is, dat was de wil van Allah. Dat 700 en nog wat mensen de dood vonden in Mekka op bedevaart. Dat is de godsdienst die keihard is en waar je ook nog niet eens zeker weet of je het paradijs bereikt. Bid 5 keer per dag. Ga naar Mekka. Laat je baard lang groeien. Eet alleen dat wat rein is. Of in de tijd van Paulus, zorg dat je besneden bent. Doe niet mee met feesten. Doe niet mee met... Ziet u de lijnen lopen naar vandaag? Niet de godsdienst van... Ja, maar dat mag je niet doen. En daar mag je niet naartoe. En dat niet, en dat niet. Maar het evangelie van genade. Dat maakt zalig. Gemeente, aan het eind van de preek heb ik maar 1 vraag voor u en voor jou. En voor mezelf. En met die vraag gaat u naar huis. Wie is de Heer Jezus nou voor je? Dan hoef je geen lang verhaal te houden. Maar is Hij je zalig maken? Het is het welbehagen van de Vader geweest. Dat in Hem al de volheid wonen zou. Alles wat je nodig hebt. Is dus in Hem te vinden. Dat is de wil van de Vader geweest. Kom, buig je voor hem neer. Buig de knieën van je hart. Tijdens de preek. En zing het mee. Met Maria. Die Jezus niet alleen als kind verwelkomde. Maar ook als zaligmaker ging noemen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk. Tezamen barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt. Door al de nageslachten. Wat een zaligmaker. Alles wat aan hem is. Is zo begeerlijk. Amen. De lofzang van Maria. Vers 1 en vers 3 gaan wij zingen in antwoord op de prediking. De lofzang van Maria, vers 1 en 3. samen danken. Zoon van God, u die gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader, wat bent u ver boven alles en iedereen verheven, ver boven alle heerlijkheid en macht. U is een naam gegeven boven alle naam. En in die naam zal eens alle knie zich moeten buigen. En tegelijk, wat bent u dichtbij? Zo dichtbij op roepafstand. Want wie u aanroept in de nood, vindt uw genade, uw gunst oneindig groot. Wat een heerlijke gewaarwording als we dat ondervonden hebben en ondervinden. Dat u geen zaligmaker bent die ver boven ons staat, maar nabij bent. Degene die gebroken van hart en verslagen van geest zijn. U woont in het hoge en verhevene. Uw naam is heilig en tegelijk daalt u af. En uw tegenwoordigheid laat u ervaren door de wonderlijke werking van uw geest, waardoor uw kinderen op deze aarde zich heel nabij u mogen weten. Wat zal het zijn, Heer, als straks die scheiding echt weg is, als geloof overgaat in aanschouwen, als de liefde overwint en als we altijd bij u zullen zijn. Heer, hier is het land van de rust niet en hier is het leven met u onderbroken door zoveel zorg en lijden, inwonende zonde. En wat besmeuren we vaak de naam van onze zaligmaker door onze levenswandel. We beleiden u, Heer, al die zonden. En we bidden dat deze preek hernieuwd vuur zal geven om u van harte lief te hebben. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Laat zo, Heren, deze gemeente met de naam van u op haar lippen en in het hart naar huis mogen gaan. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Wij danken u voor deze ontmoeting onder uw woord. Zegen ons in de komende week bij alles wat wacht aan activiteiten, de catechisatie, de huwelijksdienst van donderdag, aankomende zondag. Heren, draag ons op de vleugels van uw trouw. Zie ons aan in uw lieve Zoon, uit genade alleen. Amen. Psalm 75 vers 1 is de slotzang. Psalm 75 vers 1. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.